Ik stel voor dat we nog heel even wachten voor we beginnen met de mededeling, want er komt nog iemand aan die afhankelijk is van hulp. Dus ik stel voor dat we nog heel even geduld hebben. Goedemiddag, zusters en broeders, meisjes en jongens, gemeenteleden en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst is een gecombineerde dienst met de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook een groet en welkom voor degenen die nu of later met ons meeluisteren. De dienst vanmiddag wordt geleid door kandidaat B. Visser. Deze week heeft de heer Visser een beroep aanvaard bij de CGK in Boskoop. In deze dienst wordt één collecte gehouden. Deze is bestemd voor de stichting Red een Kind. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar broeder Hendrik Elzenaar, senior. In de voorbeden en dankzegging is vanmorgen aandacht gegeven aan de geboorte van een kleindochter van broeder en zuster Pals en de stichting Red een Kind. Namens de beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst. Nadat ik de kaars als teken van Christus, die het licht der wereld is, mag u gaan opstaan. Er is dan een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. Daarna zingen we Psalm 25, vers 6 en 7. We zullen zingen Psalm 25, vers 6 en 7.
Thank you. allereerst beleiden, uitspreken naar God en naar elkaar toe dat onze hulp is in de naam van de Heere. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Ons volgende lied is Psalm 105, vers 1, 2 en vers 3. Psalm 105, vers 1, 2 en 3. Samen bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heere onze God, trouwe en heilige Vader in de hemel. Aan het begin van deze dienst komen we met elkaar tot u in gebed. Biddend dat we in deze dienst zullen meemaken wat we al hardop gezegd hebben. Dat we een ontmoeting zullen hebben met u, de levende God. En als we dat zeggen, dan vallen er als het ware grote woorden. Dan zeggen we dingen die in de wereld waarin we leven volstrekt niet vanzelfsprekend gevonden worden. Die voor de meeste mensen om ons heen als bijna wartaal klinken. Wie zouden wij mensen zijn om te denken dat we werkelijk kunnen weten wie u bent? En wie zouden wij zijn om te denken dat we in een dienst met zo op het uiterlijk al weinig spectaculairs, dat we God zouden ontmoeten? En juist daarom komen we bij u, als mensen die daar ook wel iets van herkennen, die in ons leven dat wat we beleiden, wat we uitspreken, lang niet altijd zo ervaren. Als mensen die die altijd weer moeten zoeken. En die ook als we ons door u gevonden weten, steeds opnieuw merken dat we afhankelijk blijven van u. Van u, de God die ons zoekt. En daar bidden we dan heel speciaal om. Dat we als gemeenteleden of als gasten die misschien hier zomaar een keer zijn of misschien wel vaker hier geweest zijn, dat we daar iets van merken. Dat u de levende God bent. En die dat laat merken door de dingen die we zingen, die we bidden, die we lezen. En als er gesproken wordt, dat u door die gewone mensenwoorden heen tot in het diepst van onze levens komt. Dan bidden we, Heere, om ruimte daarvoor. Dat u zult geven dat er ook echt plaats is bij ons om u te ontvangen. We bidden, Heere, maak ons stil voor u. En open de ogen van ons hart, zodat we iets van u zullen zien. Van uw grootheid, van uw heerlijkheid. Van wie u bent in uw macht en in uw majesteit. En dat we, terwijl we dat zien, ook merken dat die God, zo groot als u bent, altijd weer bij ons kleine mensen wilt komen. Dat u ons leven op het oog heeft. Ons leven wilt leiden. En ons leven wilt vernieuwen, veranderen. Ons wilt vormen naar uw beeld. En ons de wil en het vermogen wil geven. Om u te volgen. Om iets zichtbaar te maken. In onze levens van hoe u het leven bedoeld heeft. We bidden dan dat u zo met uw geest erbij bent. Zodat andere dingen die ons in de weg kunnen staan, wat het ook is in ons leven, even op de achtergrond komt. En dat als we hier weggaan, we weten en meenemen, vertrouwen dat we u ontmoet hebben en dat u meegaat. We vragen het u. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is vanmiddag uit het evangelie zoals Matteüs het heeft beschreven. Matteüs 8. We lezen vers 5 tot 13. En aansluitend zingen we dan van Psalm 135 vers 1, 2 en 3. Toen hij, Jezus, nu Kafarnaüm binnenging, kwam een hoofdman tot hem met een bede en zei: Heere, mijn knecht ligt thuis verlamd met hevige pijn. Hij zei tot hem: Zal ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een: ga heen, en hij gaat heen. En tot een ander: kom, en hij komt. En tot mijn slaaf: doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tot hen die hem volgden: Voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanleggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En Jezus zei tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas juist op dat uur. Tot zover het woord van de Heere ons God. Thank you. Na de verkondiging zingen we lied 427, vers 1, 4 en 8. Lied 427, 1, 4 en 8. En uitgangspunt voor de verkondiging is het hele gedeelte dat we gelezen hebben uit Matthäus 8. Over de hoofdman of de centurio in Capernaum. Of Cafarnaum, hoe je het uit wil spreken. Wij Nederlanders wonen in een land waarin mensen die groot zijn, die autoriteit hebben of denken te hebben, min of meer per definitie verdacht zijn. Wij zijn een landje van een maaikultuur, zeggen we. Wie er met zijn hoofd boven uitsteekt, loopt het risico dat zijn kop eraf gaat, zeggen we. Nergens in de wereld wordt er zo omgegaan met politieagenten als in ons land. Autoriteit, iets te zeggen hebben, is verdacht. Je laten zeggen, nederig zijn. Ja, welke Nederlander wil dat nou graag? In het gedeelte dat we gelezen hebben, gaat het ook over grote mensen. Mensen met aanzien, met autoriteit. En er gebeurt iets wonderlijks. Er is iemand die autoriteit heeft en die zich nederig opstelt, zonder dat dat als gevolg heeft dat hij vernederd wordt. Je komt twee keer iemand tegen die groot is en die in een klein plaatsje woont. Bij alle twee die personen gaat het over autoriteit. Over de vraag wie heeft het voor het zeggen. Daarom is het thema van de preek de meester en de knecht. En dan letten we eerst op die centurio, die Romeinse hoofdman, en vervolgens op Jezus. Een centurio, wie was dat? Een man met status, want iemand die de leiding had over ongeveer 100 Romeinse soldaten. Zo'n positie kreeg je niet zomaar. Die moest je verdienen. Daar moest je moed, heldhaftigheid vertonen in oorlogen, in veldslagen, in het Romeinse leger. Maar als je dat dan getoond had en je maakte promotie, dan mocht je dat ook laten zien. Zo'n centurio, die viel op door zijn kleding. Een gewone Romeinse soldaat zag er al bijzonder uit. Maar een centurio zeker. Alles was nog een beetje extra. Groter, kleurrijker, grotere helm, enzovoort. Zo'n man toonde daarmee ook zijn macht. En vormde een enorm contrast in zo'n plaatsje als Capernaum. Stadje, niet heel groot, maar de meeste mensen in die tijd zouden al blij zijn als ze één fatsoenlijk kleed hadden om zich mee te kleden. Kwam je dan een centurio tegen in het dorp? Nou, dan was het contrast groot. En zo'n man had in principe alles voor het zeggen in zo'n dorp. In een tijd waarin je niet zoals bij ons echt een rechtsstaat had, maakte hij hem dan ook indruk. Hield je die liever te vriend of ontliep je misschien liever? Nou, deze man is gestationeerd in Capernaum, Noord-Galilea. En in die provincie in Noord-Israël had je 6 van die groepen, 6 centurio's met een groep soldaten onder zich. En denk je dat even in, hoe dat gaat. Als Romeins soldaat toon je misschien wel jarenlang buitengewone moed en heldhaftigheid, krijg je bericht dat je promotie maakt. Je wordt centurio. Dan word je waarschijnlijk in Rome ontboden om te horen waar je nieuwe plek komt. En dan wordt er verteld tegen een van de eerste, je nieuwe standplaats is Caesarea. Aan de kust in Israël, een plaats die tot op de dag van vandaag indrukwekkend is. Indrukwekkend om te zien wat de Romeinen voor elkaar gekregen hebben. Er lagen 5 van die cohorts, 5 van die groepen soldaten. Nou, niet de mooiste plaats op aarde, maar toch een plaats waar je, als je dan woonde als Romein, trots was dat je Romein was. Maar de centurio uit Matthäus 8, die hoort van collega's die gaan naar Rome, naar Caesarea, en krijgt dan zelf te horen je nieuwe standplaats, Capernaum. Wat zegt u? Capernaum. Waar ligt dat? Tegenwoordig zou je zeggen, heb je een kaart? Of wil je even zoeken. Waar ligt dat? Noord-Galilea. Ergens boven het meer van Galilea. Klein stadje. Is dat de dank voor jarenlang inzet in het Romeinse leger. Om als ware als een soort verbannene daar in Noord-Galilea te zitten. Je weet niet precies wat die man gedacht heeft. Het enige wat we wel kunnen weten is. De Romeinen hadden daar een groep soldaten liggen. Omdat het stadje lag op een knooppunt van handelswegen. Ook daar moest belasting geïnd worden. En moest de orde bewaakt worden. Dat is, om het zo te zeggen, het aardse perspectief. Waarom zit die man daar? Omdat de keizer in Rome wil dat er een centurio zit. En dan lees je Matthäus. En wat Matthäus eigenlijk doet meteen in dat eerste vers, is ons op een hele andere manier ernaar laten kijken. Dan ontmoet je die centurio op een manier, daar staat het, toen hij, Jezus, Kafarnaüm binnenging, kwam een hoofdman tot hem. Kijk, zegt Matthäus, dat is de reden dat die man daar uiteindelijk echt zit. God wil dat hij Jezus ontmoet. Daar komen ze elkaar tegen. Dat kan ver weg lijken, Capernaum, bijna 2000 jaar geleden. Maar wij dan, heel verschillende mensen, verschillende achtergronden. En iedereen kan zijn eigen verhaal wel vertellen over hoe het uiteindelijk komt dat hij op zondagmiddag 13 juli hier in deze dienst zit. En het heeft heel veel te maken met keuzes die wij maken in ons leven. Daar kun je bij blijven staan. Maar wat de Bijbel en wat God nu ten diepste steeds opnieuw ook vanmiddag tegen ons wil zeggen. En duidelijk maakt ook door zo'n gedeelte. Waarom zijn we ten diepste hier? Omdat God wil dat datzelfde gebeurt wat er in Capernaum gebeurde. Toen hij, Jezus, in Eindhoven kwam. Als hij zich weer bekend laat maken door het lezen van de Bijbel, door de verkondiging. Toen kwam tot hem en vul dan je naam erin. Dat kan voor sommigen misschien te gemakkelijk klinken. Dat je zegt van ja, wacht even. De Bijbel gaat open, er wordt gelezen, er wordt gepreekt. Maar daarmee ben ik nog niet bij God. Daar zit nog wel het een en ander tussen. Voordat ik het idee heb, of dat het zou kunnen, dat ik God ontmoet. Barrières tussen God en onzin. Dat is zo makkelijk als bij de centurio, die in een situatie dat Jezus rondliep. Zo makkelijk is het toch bij niemand van ons. Maar wacht even, bij die man zat er ook heel wat tussenin. Als het gaat om barrières. Die man, we weten niet van wat voor volk hij was, maar één ding is zeker, het was een heiden. En hij was goed op de hoogte van de situatie in Israël. En één ding was duidelijk. Religieuze Joden en mensen die hun geloof serieus namen als Jood, gingen niet het huis van een heiden binnen. Joden wilden zich graag daarbuiten houden. Dat kan heel arrogant klinken, zo van voelden ze zich beter. Nou, dat zal bij sommigen het geval geweest zijn. Maar ten diepste zat er achter de overtuiging, God heeft ons eruit geroepen, uit Egypte, in Israël gebracht. En dat onderscheid dat God gemaakt heeft, waardoor we hem hebben leren kennen, daar zijn we dankbaar voor. Dat onderscheid willen we helder houden. Maar dan zit die centurio dus wel met een probleem, zou je kunnen verwachten. Want hij wil dat Jezus zijn knecht geneest. Maar zal die ooit bij hem in huis komen? En dan een andere barrière, meer sociaal. Stel je even die centurio voor. In de kazerne in Capernaum. Die gaat op een dag naar buiten, gaat weg. En de soldaat zegt, wat gaat hij doen? Hij gaat naar een Joodse rabbi. Gaat wel goed bij hem? Onze centurio, die hier alle macht heeft, de autoriteit. Die, zoals hij zelf straks zegt, tegen een soldaat kan zeggen, ga en hij gaat. Kom en hij komt. Die gaat een verzoek indienen bij een of andere Joodse rabbi. Nou, als hij al wat van hem weten wil, kan hem niet gewoon even laten halen. Op het moment dat die man dan nog door het dorp gaat lopen, door het stadje. Nou, dat lukt hem niet onopgemerkt. Dus iedereen ziet het. Heel Capernaum weet het. De centurio, de autoriteit van de stad. gaat een verzoek indienen bij een zekere Jezus. Zet die man niet heel zijn autoriteit op het spel? Is het niet, wij zouden zeggen, van de zotte dat hij het zo doet? Hij gaat. Hij gaat met een verzoek naar Jezus. En dan wordt er al iets zichtbaar van zijn geloof. Dat barrières overwint. Hij let niet op wat mensen zeggen. Dat geeft niet de doorslag. Wat de doorslag gegeven heeft in zijn leven, dat ga je horen als hij met Jezus in contact komt. Dat is dat wat God, de God van Israël, bekendgemaakt heeft, geopenbaard heeft in de Heer Jezus. En daar zitten, in zekere zin lijkt het, begrenzingen in. Het is een Joodse rabbi. En hij komt namens de God van Israël. Dat is iets waar de centurio geen discussie over begint. Waar hij niet tegenover stelt vanuit zijn positie, wie is hier nou de baas? De Romein of niet? Hij aanvaardt het. Maar als hij gaat praten, dan hoor je dat hij ook meer vertrouwt, meer weet dan alleen maar de God van Israël in de Heer Jezus te ontmoeten. Hij zegt namelijk tegen de Heer Jezus, spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Nou, in dat spreek slechts een woord hoor je als het ware een verwijzing naar de schepping. De God die zei, er zij licht en er was licht. Die centurio gelooft dat hij in Jezus die God ontmoet. En die God, die heeft gezegd tegen Abraham, in jouw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Via Israël komt het. Dat aanvaardt die man. Maar hij vertrouwt dat die zegen ook voor hem zal zijn. Hoe dat dan ook precies zal gaan, dat weet hij nog niet. Maar hij heeft wel ontdekt dat die God, schepper, heel dichtbij komt. Wij zouden in onze tijd zeggen, hij is benaderbaar. Je kan zomaar bij hem komen. En toen bleven heel veel mensen in Capernaum gewoon zitten. Ja, er loopt wel vaker een rabbi door de stad. Ze zeggen dat dit wel een bijzonder is. En er zijn er die lopen weg met hem. Maar misschien een andere keer. Als ik meer belangstelling heb. Als ik er meer voor in de stemming ben. Het verschil met de centurio is eigenlijk in één woord te zeggen, deze man zoekt. Heeft gezocht. Heeft dingen ontdekt. En dan vindt hij ook. Wat je ziet gebeuren is wat God ook beloofd heeft. Wanneer gij mij zult zoeken, zegt hij, met uw ganse hart, dan zult gij mij vinden. In Jeremia staat het bijvoorbeeld. Zoeken. Hij laat zich niet hinderen door zijn status, niet door zijn aanzien wat hij heeft of door wat de mensen zeggen, maar hij komt in geloof, zichtbaar door die weg te gaan lopen naar Jezus toe. En hoorbaar, want als hij dan voor Jezus staat, dan zegt Jezus als antwoord op zijn vraag over die zieke knecht, zal ik komen en hem genezen? Staat er als vraag, maar eigenlijk is dat maar geen vraag. Jezus zegt, ik zal komen en hem genezen. Dan zou je kunnen zeggen, dan krijgt die man meer dan hij had kunnen denken. Jezus, die Jood, wil bij hem in huis komen. Maar juist dan wordt het helder. Dat hij niet gelooft dat hij bij een soort toverdokter staat. Het is niet nodig dat Jezus bij hem in huis komt. En als hij dan echt eerlijk voor God moet zeggen hoe hij ervoor staat, zegt hij allereerst, ik ben niet waardig. Ik ben het niet waard. Ik verdien het niet. Stel je even voor dat de God van hemel en aarde bij mij zou komen. Hoe zou het eigenlijk kunnen? Ik ben niet waardig, maar, zegt hij tegelijkertijd erbij, spreek slechts een woord. Hij weet wie hij zelf is en hij weet wie hij ontmoet. God. En dan hoor je zijn geloof in een notendop, in die twee dingen. God kennen, zichzelf kennen. Zat er dus de nodige dingen tussen. Barrières die overwonnen werden. Zoals ook bij ons barrières tussen kunnen zitten. Vragen. Moeite met het christelijk geloof. Of meer een barrière van onverschilligheid. Dat je eigenlijk niet echt op zoek bent. Moest dan denken in verband met een evangelisatieactie in de plaats waar ik woon. Dat was een paar weken geleden een zeer uitgebreid aangekondigde evangelisatieactie. Overal hingen spandoeken, dingen aan de ramen geplakt. Met de tekst op zoek naar antwoorden. Eerlijk gezegd, de vrienden die ik heb die niet geloven. Die zullen daar, voor zover ik dat naken ga, waarschijnlijk op zeggen, nee. Ik ben niet op zoek naar antwoorden. Ze willen er wel over hebben, maar ja, eigenlijk een beetje bijna cynisch van wie denkt er nou nog echt de antwoorden te hebben. Die houding is natuurlijk dan wel echt een houding. Wie niet zoekt, die vindt uiteindelijk ook niet. Of een sociale barrière. De mening van anderen. Of familie en vrienden. Daar kun je natuurlijk heel sterk mee te maken krijgen als je vanuit een niet-christelijke familie tot geloof komt. Maar het kan ook als je wel binnen een christelijke familie opgroeit, christelijke vrienden hebt. Als je echt radicaal Jezus wil volgen. En dat ook echt consequenties uittrekt. Kun je ook binnen de kerk kritiek krijgen. Als je wel erg enthousiast bent. Als je wel erg fanatiek bent. Of dat je zelfs irritant bent. Als je vragen stelt bij dingen die anderen heel gewoon vinden. Of nog een andere barrière. Heel persoonlijk. Trots. Zo tevreden zijn met hoe je het zelf doet. Dat je er eigenlijk niet toe komt om echt eerlijk voor God je afhankelijkheid te erkennen. Of bitterheid. Dingen die gebeurd zijn in je leven. Tussen u, jou en anderen. Misschien wel binnen één gemeente. Dingen die je mee gaat dragen. En die je niet uit en waar je mee rond blijft lopen als wrok. We kunnen wel het idee hebben dat dat een beetje neutraal kan. Gewoon ermee doorleven. En toch zit je dan ook achter een barrière. Min of meer verschanst. En het gevaarlijke daaraan is, zolang we daarachter blijven zitten, worden we zelf een barrière voor anderen. Want hoe zal je nou een ander uit moeten leggen hoe hij werkelijk bij Jezus kan komen, als je zelf niet echt met alles van je leven ook bij hem bent gekomen. En ook opnieuw komt. En daarom de vraag die eigenlijk vanuit dat leven van die centurio naar ons toe komt is: mag Jezus uw en jouw barrières afbreken? Met u ben jij bereid om werkelijk te zoeken als je hem nog niet kent. Ook als je hem wel kent. Echt met hem te leven. En hem je leven werkelijk te laten veranderen. Als Jezus die reactie van die man hoort, is hij verwonderd. Verbijsterd staat er eigenlijk. En als ik vroeger als kind dat verhaal hoorde, dan raakte ik daar altijd verbijsterd van. Opgegroeid in een christelijk gezin. Altijd gehoord van dat Jezus alles wist. En dan dacht ik, hoe kan dat nou? Hoe kan je dan verbaasd zijn? Hij wist het toch al lang wat daar zou gaan gebeuren. Nu een paar jaar verder. En dan denk je weer na over zo'n gedeelte. Daar snap ik nog steeds niet. Hoe Jezus nou oprecht verwonderd kan zijn. Je komt er twee keer tegen in het Nieuwe Testament. Jezus die verwonderd is over ongeloof. In Markus 6 vers 6 lees je dat. Dan zegt, staat Jezus erbij in het dorp, in de omgeving waar hij veel gesproken heeft. Veel wonderen gedaan. Zonder enige of nauwelijks enige reactie. Dan staat er dat Jezus zich verwondert over het ongeloof. En je komt er twee keer tegen, hier bij die hoofdman en nog een keer bij een Canaanese vrouw. Twee keer mensen van buiten Israël, mensen van wie je het op dat moment het minst zou verwachten dat ze zo'n groot vertrouwen hebben in hem. Dan staat er dat Jezus zich verwondert over hun geloof. Nou, waar zal Jezus zich vandaag, als het gaat over uw en jouw leven, over verwonderen? Over ongeloof? Zoals je in het Oude Testament tegenkomt, dat God zegt tegen Israël, het volk dat hij dan vaak vergelijkt met een wijngaard die hij geplant heeft, dan zegt God ergens in Jesaja, wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard, dat ik er niet aan gedaan heb? Om het in onze tijd te zeggen, wat moet ik nog meer zeggen? Hoeveel meer mensen moet ik nog bij hem of haar langsturen? Wat moet hij nog meer weten en horen en merken? Om zich in geloof en vertrouwen echt aan mij over te geven. Of verwondert hij zich over geloof? Dat hij moet zeggen van, het is bijna niet te geloven. Zo jong nog en toch al vol vertrouwen in mij. Die verwondering van Jezus is ten diepste vreugde. Hij is blij met die centurio die er staat. En dat is vreugde die christenen nederig zou moeten houden. Die de kerk als het ware moet herinneren aan hoe het er werkelijk voor zat. Want als Jezus dat zegt, hij zegt over dat geloof, ik heb in heel Israël zo groot een geloof niet gevonden. Er staan 12 discipelen bij. Die, wij zouden zeggen, dan op zo'n moment denken, hallo, het is allemaal heel mooi hoor met die centurio. Maar wij dan? We hebben alles achtergelaten, volgen u, en dan zou zo'n centurio ons nog even voorgaan. Ja, blijkbaar kan dat gebeuren. En blijkbaar is dat ook iets waar Jezus ons op voor wil bereiden. Mogen anderen voorgaan. Kijk, we zijn, als goed is als we hem kennen, mensen die iets doorgeven. Maar het kan zomaar zijn dat iemand die dan voor het eerst tot geloof komt, misschien heeft wel meegemaakt in hun eigen omgeving, jou opeens een heel eind vooruit is. Een voorbeeld dat ik hoorde uit een zendingsgemeente in Amsterdam. Iemand tot geloof gekomen, komt na een paar maanden bij de voorganger en zegt, ik heb de Bijbel uit. Moet ik nu overnieuw beginnen, had hij gezegd. Altijd, voor de rest van je leven. Ik weet niet hoe ver u bent, na de afgelopen maanden van dit jaar. Maar ik heb er nog niet uit. En diezelfde voorganger vertelt, hij zegt, die staat er heel stil bij soms, als je dan hoort wat mensen in die eerste paar maanden geleerd hebben over God. En hoe bereidwillig ze zijn om dat dan ook echt concreet in hun leven toe te passen. Daarover, over dat soort dingen, verwondert Jezus zich, is hij blij. Vreugde die hij laat volgen met een belofte en een waarschuwing in de laatste versen, vers 11 en 12. Het eerste wat Jezus zegt, naar aanleiding van die gebeuren met die hoofdman is, velen zullen komen. Allereerst heel veel. Het is niet een toevallige uitzondering. Het gebeurt eens een keer. Maar als Jezus die man ziet staan, dan ziet hij als het ware even al wat er gaat gebeuren na Pinksteren. Velen zullen komen. Uit elk volk. Uit elke natie. Je ziet er iets van. 2000 jaar later in Eindhoven. Maar het is een belofte waarvan we en ook tegen elkaar moeten zeggen, vallen we God, om het zo te zeggen, daar nog wel genoeg mee lastig. Velen zullen komen. Terwijl je, als je om je heen kijkt, misschien eerder denkt dat velen vooral niet komen. Of vertrekken. Maar God die heeft gezegd en beloofd dat ze zullen komen. Alle reden om mee te nemen in onze gebeden. God laat het ook vandaag zien dat velen zullen komen. En ze zullen komen, dat is ook, wil zeggen, God zorgt ervoor dat ze komen. De God die nog altijd dezelfde is. En ze zullen komen, zegt Jezus uiteindelijk, om aan te liggen. Met Abraham Isaac en Jacob in Gods koninkrijk. Kijk, die belofte is veel meer dan de belofte van een tijdelijke genezing. Die hoofdman komt, de aanleiding is zijn zieke knecht. Maar in de loop van wat er gebeurt lijkt het even naar de achtergrond te schuiven. Het grootste deel van die geschiedenis gaat over ja, wat die man echt in Jezus gevonden heeft. Iemand die zijn knecht kan genezen. Maar ook als hij dat niet doet, daarom niet minder groot is. Niet minder autoriteit heeft. Iemand die veel meer kan geven dan een tijdelijke genezing. Kan wel. Is ook goed om bij stil te staan. Het gebeurt in deze geschiedenis ook. In de omgeving waar ik woon. Het was enige jaren geleden erg veel ophef. Misschien heb je iets hiervan gehoord. Van 1, 2, 3 mensen die op een wonderlijke manier genezen werden. Of dat nou ja, echt kon. En of dat dan van God was. Nou, het is bijna te gek voor woorden, denk je dan, als je erover nadenkt. Als we als christenen elke zondag belijden te geloven in een levende Heer Jezus die de dood heeft overwonnen. En we kunnen eigenlijk niet geloven dat diezelfde God iemand geneest van een ziekte. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk om altijd vast te houden. Geloof betekent veel meer dan weten dat God je nu kan genezen. Want stel, je werd alleen genezen. Maar had geen geloof. Dan mis je die toekomst in Gods koninkrijk. De vreugde die Jezus omschrijft met het beeld van een feestmaaltijd. Waar mensen aanliggen. Waar mensen bediend worden. Waar ze voor eeuwig van God krijgen wat Jezus zelf voor hen heeft verdiend. Jezus belooft het. Aan iedereen die komt in dat geloof van die centurio. En hij waarschuwt. Hij zegt, ook niet iedereen zal er zijn. Kinderen van het koninkrijk, zo noemden de Joden die rondom Jezus staan zichzelf, waarmee ze uiting gaven aan hun positie die ze van God gekregen hadden. Kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. Waar het geween is en het tanden geknast. De uiterste duisternis. Niet echt een fijne tekst om bij stil te staan. Een paar weken geleden in een gesprek met een goede vriend. Die zei van, ik word altijd lastig gevallen door christenen die het allemaal hebben over de liefde van God. Maar ik lees zelf ook regelmatig in de Bijbel, zei hij. En heb ik gelijk of niet? Jezus heeft het irritant vaak over de hel. Ja, of het irritant is, maar vaak wel. Er is niemand in de Bijbel die het zo vaak heeft over ja, de hel, uiterste duisternis. Hoe komt dat dan? Ja. Als God nou zo dichtbij komt, tot in onze wereld, tot in ons leven, zo benaderbaar wordt, zo nederig, en je blijft toch zeggen, bedankt. Ik zoek het zelf wel uit. Dan is er uiteindelijk ook zoiets als een uiterste consequentie. Als het moment dat er komt waarop die goedheid van God en die liefde van God, dat je daarvoor altijd van afgesloten wordt. Je komt op de plek waar je bent omdat je niet gewild hebt dat Hij koning over je leven is. Als Jezus het zegt, en hij heeft het er inderdaad vaak over, is dat niet irritant vaak. Maar is het ook geen duw dus in de richting van die uiterste duisternis. Maar een dringende oproep om te komen. Dan is het liefdevol vaak. Een uitnodiging om je trots, je afkomst, je kennis, of wat anderen zeggen, of wat ook maar. Je niet te laten weerhouden om bij Hem te komen. En wie komt, die zal vroeg of laat iets van hetzelfde ontdekken van die centurio. Die zegt, ik ben niet waardig. En dat kan je afschrikken. Nederigheid is een verdacht woord. Maar wie bij Jezus komt zal ontdekken. Als je in die nederigheid voor hem komt. Word je door hem niet vernederd om het zo te zeggen. Maar tegen mensen die zeggen ik ben niet waardig dat u onder mijn dak komt. Zegt hij. Maar ik kom. Om jou te halen. Om jou onder mijn dak te brengen. Om voor eeuwig bij mij thuis te zijn. Van harte uitgenodigd. Amen. Zullen we samen danken en voorbeden doen. Heer, onze God, u bent naar ons toegekomen. U bent allereerst de God die ons zoekt. En dat geeft ons moed. Dat wij mensen u kunnen vinden en door u gevonden worden. We danken u voor uw woord. Voor wat u laat zien in het leven van zo'n centurio. En we bidden dat we in diezelfde nederigheid voor u zullen leven. Voor u, voor wie dat werkelijk kan. U die het waard bent vanwege uw grootheid. En u die ons niet vernedert. Zoals dat bij mensen zo vaak kan gebeuren als we boven elkaar gesteld zijn. Of ons boven elkaar verheven gaan voelen. Maar u, Heere, bent zelf nederig geworden. En we danken u daarvoor. Dat u, de koning, een knecht wilde zijn. En nog steeds dezelfde is. Die belooft ons te willen dienen. Geef, Heere, dat we dat meenemen. Met vreugde. Met vertrouwen. Dwars door dit leven heen. En dat we leven uit de hoop van die grote toekomst, waar we voor altijd met u zullen zijn. We bidden dat niemand van ons dat feest zal missen, maar dat we elkaar daar voor uw aangezicht allemaal zullen zien. Samen met velen die nog zullen komen. Geef ons ook dat vertrouwen. En dat we dat ook in de komende week meenemen. Biddend voor de mensen om ons heen. Die u nog niet kennen. Die misschien ook niet zoeken. Geef, Heere, dat we zullen zien dat u doorgaat. Dat het waar is. Dat u ervoor zorgt. Dat ze zullen komen. En u zullen kennen. Dat de barrières die er zijn. Ook de barrières die we als kerk en als christenen soms gemaakt hebben. Soms nog steeds maken. Dat die door u worden afgebroken. We bidden erom. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar Psalm 87. Alle versen. En vooraf is er gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de Heere. Zullen we nu ons geloof verleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen lied 255. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, waarop de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Samen bidden om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef over ons het licht van uw aangezicht en geef ons uw vrede.